Welkom bij De Debate. Stel je voor, een zittende Amerikaanse president, wiens familie tegelijkertijd honderden miljoenen investeert in, nou ja, volstrekt ondoorzichtige cryptomarkten.
Ja, en die ook nog eens miljarden dollars aanneemt van de staatsinvesteringsfondsen van buitenlandse koningshuizen.
Precies. Is dit dan het ultieme bewijs van een corrupte vervaging tussen staat en privaat gewin? Of, en dat is echt mijn insteek vandaag, kijken we simpelweg naar een machtige familie die in een kapitalistisch systeem hun recht op ondernemen uitoefent?
Volledig binnen de grenzen van de wet. Althans, dat is de bewering.
Zeker, en dat is de kern van wat we gaan bespreken. We duiken vandaag in een buitengewoon fascinerend document. Het monumentale Trump-dossier 2015 tot 2029, samengesteld door Bridge de Huis, Thijs. Specifiek richten we ons op hoofdstuk 22 met de titel De Trump-familie als zakenimperium.
Een cruciaal hoofdstuk, inderdaad.
Absoluut. En mijn lezing van dit dossier is eigenlijk heel helder. Wat we in deze periode zien, is een familie die uiterst pragmatisch en vooral volledig legaal te werk ging. Door de leiding over te dragen aan de kinderen, werd de grens bewaakt. Die ongekende economische expansie is uiteindelijk gewoon een toonbeeld van scherp Amerikaans ondernemerschap.
Kijk, ik benader dat vanuit een heel andere hoek. Mijn standpunt, dat overigens sterk wordt ondersteund door de ethiekdeskundige in het dossier, is dat de schijn van belangenverstrengering het instituut fundamenteel heeft aangetast. We moeten niet vergeten, het presidentschap is geen gewoon bedrijf.
Nee, dat klopt.
Door in onreguleerde markten te stappen en die massale buitenlandse investeringen aan te trekken, creëerde deze familie een situatie waarin de onafhankelijkheid van het ambt ondermijnd werd en het staat wat mij betreft helemaal los van de vraag of er een specifieke wet is gebroken.
Ik begrijp waarom je dat denkt, maar laat me je een ander perspectief geven op hoe we die scheiding in de eerste plaats moeten zien. Laten we beginnen bij de fundamenten uit het dossier. De Amerikaanse wetgeving verbiedt een president simpelweg niet om zakelijke belangen te hebben, toch?
Nee, strikt juridisch gezien niet, nee.
Oké, dus toen de president in 2017 aantrad, bleef hij eigenaar, maar hij droeg de leiding openlijk over aan zijn zonen. We moeten die situatie even normaliseren. Stel je voor dat de oprichter van een gigantisch landelijk bouwbedrijf president wordt. We eisen in onze economie toch nooit dat hij zijn levenswerk vernietigt?
Wacht even, dan moet ik echt ingrijpen.
Zolang zijn kinderen het overnemen, is het toch goed?
Het spijt me, maar die analogie van dat gewone bouwbedrijf gaat direct mank. We kijken hier namelijk niet naar een regionaal aannemersbedrijf. We kijken naar een geopolitieke entiteit. Voorafgaand aan 2017 was de absolute standaard in Washington de zogenaamde blind trust.
Ja, de blinde trust.
Precies. Een onafhankelijke beheerder neemt jouw vermogen over en jij weet letterlijk niet waarin belegd wordt. Je bent dus blind voor je eigen geld. Vorige presidenten deden dit om één simpele reden. Als jij niet weet dat je aandelen in bedrijf X hebt, kun je ook geen beleid maken dat dat bedrijf voorttrekt.
Maar kijk, de Trump Organization is opgebouwd rondom vastgoed en een enorm persoonlijke merknaam. Je kunt een wolkenkrabber waar jouw naam in gouden letters op staat toch niet in een blinde kluis stoppen. Dat is volstrekt onwerkbaar.
Dat klopt. Het is onwerkbaar voor hun bedrijfsmodel, maar dat betekent niet dat het politieke risico ineens verdwijnt. Sterker nog, het escaleert. Ze bouwden projecten in de Golfregio, in Vietnam, Oman.
Zeker, internationale expansie.
Ja, maar in dat soort markten doe je echt geen zaken zonder de impliciete of expliciete goedkeuring van de lokale koninklijke families. Je kunt het beheer overdragen aan je zonen, maar iedereen aan die onderhandelingstafel weet precies wie de ultieme begunstigde is.
Dat is een interessant punt. Internationale handel is echter voor elk miljardenbedrijf een realiteit. Wat we ons moeten afvragen is of we hard bewijs hebben dat dit leidde tot corruptie. Ondanks talloze onderzoeken naar de emoluments clauses is er simpelweg nooit een onomstotelijke quid pro quo bewezen.
Dat is waar.
Er is nergens een contract gevonden met jullie kopen 100 hotelkamers en in ruil daarvoor verlaag ik de belastingen. Zonder dat bewijs spreken we louter over een familie die heel succesvol was tijdens hun periode in Washington.
Ik gebruik altijd de metafoor van osmose.
Osmose?
Ja, in de biologie. Deeltjes stromen door een membraan van hoger naar lage concentratie puur door drukverschil. In de geopolitiek is dat membraan de schijn van onafhankelijkheid. Als buitenlands kapitaal in enorme hoeveelheden geconcentreerd is rondom de familie van de president, dan stroomt die politieke invloed vanzelf door dat membraan heen.
Hoe zie je dat voor je dan?
Nou, als een delegatie uit het Midden-Oosten miljoenen uitgeeft in een vastgoedproject van de president in Oman, creëert dat een sfeer van welwillendheid. Besluiten op het hoogste niveau worden daardoor zachter, meegaander. Dat is exact het mechanisme waar die emoluments clause voor was ontworpen.
Goed, we verschillen daar duidelijk over hoe zwaar die impliciete invloed weegt in het vastgoed. Yeah. Maar laten we de sprong maken naar waar dit dossier echt fascinerend wordt. In de periode 2025 tot 2026 zien we een explosieve verschuiving naar de nieuwe economie.
Je bedoelt de investeringsfondsen en crypto.
Exact. Donald Trump Jr. werd in 2024 partner bij investeringsmaatschappij 1789 Capital. Dat fonds richtte zich op America First bedrijven. En na zijn toetreding explodeerde dat beheerd vermogen van 150 miljoen naar, nou ja, meer dan 1 miljard dollar.
Ja, het dossier citeert daar specifieke cijfers van Reuters. Het ging ongelooflijk snel.
Klopt. En critici schreeuwen dan meteen moord en brand. Maar wat we hier feitelijk zien is gewoon de werking van de vrije markt. Er was een enorme vraag naar een alternatief economisch ecosysteem dat de zoon van de president zijn netwerk inzet om een venture capital fonds op te bouwen, is een volkomen legitiem model. Venture capital draait om markttrends herkennen.
Dat is een mooi verhaal over kapitalisme, maar heb je overwogen hoe die specifieke markten opereren en waarom ze zo kwetsbaar zijn? Die kruisbestuiving bij 1789 Capital is niet alleen ongemakkelijk, ze is structureel gevaarlijk.
Hoezo structureel gevaarlijk?
Je hebt de zoon van een zittende president die een ideologisch gedreven fonds runt. Bedrijven die meedingen naar miljarden aan overheidscontracten voor defensie of infrastructuur weten dat ze indirect hun loyaliteit kunnen tonen door in de invloedssfeer van dat fonds te komen. Dat creëert uit zichzelf al een ongezonde prikkel.
Maar wacht even, die bedrijven ondergaan toch reguliere aanbestedingsprocedures? Je kunt iemand niet verbieden een fonds te runnen puur op de hypothese dat iemand in Washington zich misschien aangespoord voelt om een contract uit te delen.
Als we het hebben over het presidentschap, zou die voorzichtigheid wel de norm moeten zijn. Maar het wordt nog donkerder als we kijken naar hun uitstapjes in crypto en NFT's. Dit is het echte hart van de kritiek in hoofdstuk 22.
De digitale tokens, ja?
Precies. De blockchain is ontworpen rond anonimiteit, of in ieder geval pseudonimiteit. Het stelt mensen in staat om razendsnel, zonder tussenkomst van toezichthouders, miljoenen de grenzen over te schrijven.
Maar alle verdiensten uit die NFT-verkopen, we spreken over honderden miljoenen tot een miljard, zijn keurig gemeld in de financiële openbaarmakingen. Het dossier vermeldt dit expliciet. Die rapportage is toch de ultieme transparantie?
Nee, absoluut niet. Openbaar maken dat je een miljard hebt verdiend is totaal iets anders dan transparantie over wie jou dat miljard heeft betaald.
Hoe bedoel je?
Kijk, de waarde van een NFT is volledig subjectief. Als ik morgen een NFT van de Trump-familie koop voor 5 miljoen, gaat dat geld naar hun organisatie. Maar omdat het via crypto-wallets gaat, weten de Amerikaanse verkiezingswaakhonden niet wie ik ben.
Oké, dat klopt technisch gezien, maar...
Stel je nu eens voor dat ik geen Amerikaanse verzamelaar ben, maar een oligarch uit een vijandig land. Traditionele Amerikaanse wetgeving verbiedt donaties van buitenlanders strikt. Maar via de cryptomarkt zette de familie een portaal open, waardoor buitenlandse staten, in theorie, anoniem kapitaal direct in de zakken van de presidentiële familie konden pompen.
Kijk, ik vind dat echt een doemscenario. Je bouwt een heel argument op basis van wat als. Je hebt geen flinter bewijs dat dit daadwerkelijk is gebeurd. In een rechtsstaat moeten we oordelen op basis van acties en feiten, niet op basis van argwaan over nieuwe technologie.
We hebben het bewijs wel degelijk, alleen in een andere vorm.
Laten we dan inderdaad naar de harde feiten kijken. De casus die door critici vaak als de heilige graal van dit dossier wordt gezien, is Jared Kushner en zijn fonds Affinity Partners. Laten we die erbij pakken.
Graag! Want als we de theorie van crypto parkeren, is Affinity Partners de tastbare praktijk.
Precies. Tussen 2021 en 2024, nadat hij het Witte Huis had verlaten, richt Kushner Affinity Partners op. Hij haalt miljarden op in het Midden-Oosten. Dit wordt vaak als iets sinisters gepresenteerd, maar laten we eerlijk zijn, dit is de klassieke revolving door.
Dat vind ik echt een te simpele voorstelling van zaken.
Maar wacht, oud-generaals gaan naar defensiebedrijven, oud-ministers naar Wall Street. Kushner kende het Midden-Oosten en zette die expertise om in een privaat fonds na zijn vertrek. En waar hou je in deze wereld snel kapitaal op? Bij de staatsinvesteringsfondsen van olielanden. Dat is toch gewoon kapitalisme?
Dat je dit vergelijkt met een oud-minister die een adviesbaantje neemt, toont aan hoe ongevoelig we zijn geworden voor de schaal hiervan. We moeten in detail naar deze deal kijken. Hoofdstuk 22 documenteert dat Kushner $2 miljard ontving van het PIF. Dat is het Soevereine Welvaartsfonds van Saoedi-Arabië.
Juist, dus ze zoeken naar veelbelovende Amerikaanse fondsen. Dat is hun werk.
Maar luister naar hoe dit ging. Het dossier merkt een absoluut cruciaal detail op. Het due diligence panel van dat Saoedische fonds wees de investering in eerste instantie af.
Oh, wauw, afgewezen.
Ja.
Die onafhankelijke interne experts zeiden letterlijk dat het management onervaren was, de operatie riskant en de kosten die Kushner in rekening bracht excessief. Vanuit een puur financieel perspectief was dit een enorme rode vlag.
Maar uiteindelijk is het geld wel overgemaakt.
Precies. En wie keurde het goed? De Raad van Bestuur, voorgezeten door kroonprins Mohammed bin Salman, schoof het advies van een eigen expert terzijde. Topkranten als de New York Times concludeerden terecht wat hier gebeurde. Ze kochten geen financieel rendement, ze kochten politieke verzekering.
Dat is weer zo'n zware beschuldiging gebaseerd op aannames over motieven. Wat is de andere rationele verklaring? Kushner was de schoonzoon van een man die op het punt stond zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Saoedi-Arabië bette zichzelf structureel in het persoonlijke fortuin van die familie. Hoe kan een diplomaat dan nog geloven dat ons buitenlands beleid onafhankelijk is? De firewall was systematisch afgebroken.
Ik zie waarom je dat institutioneel problematisch vindt. Echt waar. En dat verhaal van die interne weerstand bij de Saoedi's is een opvallend detail. Maar we moeten oppassen dat we internationale geopolitiek niet reduceren tot een simplistische financiële transactie. Geopolitiek draait ook om diepe persoonlijke relaties.
Ja, maar financiële afhankelijkheid kleurt die relaties.
Zeker. Maar dat Kushner kapitaal aantrekt, toont misschien ook aan dat die landen vertrouwen hebben in zijn visie. Het gebeurde bovendien buiten zijn formele ambtsperiode in de private sector. De formele afstanden waren er gewoon.
Het gaat mij om de sturing als de kring rond de president afhankelijk wordt van autocratische leiders, verandert de berekening in de Oval Office. Dat is de essentie van de kritiek uit het dossier.
Laten we dit uiterst complexe debat samenbrengen. Als we dit hoofdstuk van het Trump-dossier bekijken puur door de lens van de vrije markt en objectieve wetgeving, is de conclusie onvermijdelijk dat ze buitengewoon succesvol hebben genavigeerd. Ze hebben het bedrijf overgedragen, enorme groei gerealiseerd via 1789 Capital en crypto, en er is nooit een direct quid pro quo bewezen. De scheiding tussen ambt en zakenman is formeel in stand gebleven.
En mijn conclusie, in lijn met het dossier, is dat deze periode onomstotelijk aantoont dat de Amerikaanse ethiekregels tragische tekortschoten. De ware institutionele schade zit in de acceptatie van normvervaging door anonieme cryptovaluta te omarmen en miljarden van buitenlandse overheden te accepteren in die onmiddellijke kring, is het fundamentele wantrouwen geworteld. De burger weet simpelweg niet meer in wiens belang besluiten worden genomen.
Wat deze indringende verkenning ons bovenal leert, is dat we moeten nadenken over de toekomst. Hoe schrijven we regels voor leiders in een eeuw waarin kapitaal zo oneindig veel sneller beweegt dan de wet? Zoals altijd roepen we geen winnaar uit. U mag zelf de grens bepalen tussen briljant kapitalisme en het democratische weefsel.
Absoluut, dat laten we aan de luisteraar.
Dit was slechts één facet van het omvangrijke Trump-dossier 2015 tot 2029 van Brits Thuis. Thijs, in onze volgende verkenning werpen we een blik op wat erna kwam door te kijken naar bijlage E, het levende Trump-dossier en de jaarlijkse updates vanaf 2030.
De grote vraag is, bouwen we een dikker membraan of leren we leven met de stroming?
Mooi samengevat. Tot de volgende keer bij de debate.